Goedemorgen, broeders en zusters, jongere jongens en meisjes en gasten in ons midden. Fijn dat we elkaar op deze paasmorgen in de kerk mogen ontmoeten. Voorafgaand aan deze dienst mochten we elkaar ook al ontmoeten in het stadspark met de paasjubel. En de boodschap horen dat de Heer waarlijk is opgestaan voor u, jou en mij. Ook een hartelijk welkom voor iedereen die de dienst thuis met ons meebeleeft. Mijn naam is Robert-Jan Nijsing en ik ben verbonden met een kerkdienst vanuit de christelijk gereformeerde Ebenezer Kerk in Kampen. Vanmorgen gaat dominee van Os uit Harderwijk ons voor, u ook van harte welkom. Voordat we de dienst gaan beginnen, gaan we eerst de paaskaars aansteken. Deze kaars is door onze katechisanten uitgezocht en Elissa van Hout zal de kaars voor ons aansteken. Dankjewel. Namens de kerkraad wens ik iedereen een goede en gezegende paasdienst toe. We beginnen deze dienst door samen te zingen van opwekking 44 en laten we voor zover mogelijk daarbij gaan staan. Thank you.
Er is nu eerst een moment van stilte waarin ieder gelegenheid heeft voor persoonlijk stil gebed. Wij belijden dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Gemeente, er is genade voor u, barmhartigheid, vrede van God de Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we nu samen zingen op Psalm 98 en eigenlijk de hele psalm maar. Ja, er zijn echt 4 versen. Er zijn er. Maar we houden er bij 3. Want op de biemen staat er niet. De volgende. We gaan luisteren naar de woorden van Gods heilige wet en de samenvattingen van zoals die Jezus ons die leerde en zingen in antwoord daarop uit lied 217. Jezus leeft en ik met hem. En als we dat zingen straks in antwoord op de lezing van de wet. Kijk, als we de wet lezen dan kijken we in de spiegel van Gods heiligheid. En dan weten we ook dat wij voor God niet kunnen bestaan zonder de genade die hij voor ons verdiend heeft aan het kruis van Golgotha. Maar dan is het ook Pasen. En Pasen betekent ook dat we mogen zeggen, opdat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding. Want Pasen is ook dat we opstaan in een nieuw leven. En dat we ons ook mogen oriënteren, luisteren naar woorden van leven die vanuit de 10 woorden die God aan Israël geeft tot ons komt. En zoals de Heer Jezus ons die leert. Laten we daarna luisteren en dan zingen. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haat en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. En de Heer Jezus antwoordde op de vraag wat het grootste gebod is. Hij zei, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. Deze 2 geboden zijn de grondslag van alles wat in de wet en de profeten staat. Amen.
Thank you.
Zullen wij nu eerst samen bidden om Gods leiding en zegen? Laten we samen bidden. Heere, tot u komen we op deze Paaszondag. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Om u te aanbidden en te erkennen als de God die zijn woorden waarmaakt. De God van trouw, die nooit verlaat wat uw hand begon. Die, hoe wonderlijk het ook klinkt en hoe slecht we er soms ook bij kunnen met ons verstand. Dat we dingen voor onmogelijk houden, maar dat u een God bent die onze stoutste verwachting overtreft. En als wij vergeten hoe rijk uw beloften zijn, ze toch waarmaakt. U willen we prijzen. U, Heer Jezus, omdat u de dood overwon. Dat u de overwinnaar bent over de machten en ze tentoongesteld hebt. Dat u in uw graf bent uitgekomen. De dood kon u niet houden. En u leeft tot in alle eeuwigheid. En u aanbidden wij, Heer Jezus, onze redder en verlosser. De leeuw uit de stam van Juda. De koning van alle koningen. Vader in de hemel. We willen u danken en prijzen dat u uw eigen zoon gaf. Tot in de dood. En dat u zo verzoening gaf. En nieuw leven en vrede. En toekomst. En dat u uw heilig kind Jezus opwekte uit de dood. En hem een plaats gaf, een naam boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus Christus zich zou buigen. Elke knie en elke tong zou belijden dat u de Heere bent. U willen wij aanbidden. Heilige Geest, kom ook in deze dienst. Open ons hart. Laat ons zien de glorie van u. Als we al op deze morgen in het park en hier paasliederen zingen. Een psalmen van uw trouw en goedheid. Hoe langzaam brak het paaslicht door op die ochtend dat de discipelen hun bed niet uitkwamen en de vrouwen ook geen verwachting hadden. En toen is het paaslicht doorgebroken. En nu bidden wij door de kracht van uw Heilige Geest dat het paasevangelie, de kracht van paas, het licht van paas, de hoop van paas, doorbreekt in ons leven. Dwars door alle verdriet, dwars door alle zorgen, midden in de gebrokenheid, dat het evangelie schijnt als een licht. En dat u met de kracht van uw geest het te binnen brengt, dat het leeft in ons hart. En als we door deze gebroken wereld heen reizen, mag het dan zijn, Heere, met het oog op u, Heer Jezus Christus, de overste leidsman en volleinde van het geloof. Die de dood overwon en zit aan Gods rechterhand. Totdat u komen zal en we eens leven zullen tot in alle eeuwigheid. U prijzen en aanbidden we. En voor u buigen we. Wat zijn wij kleine mensen aan vergankelijkheid overgeleverd. Wat zijn wij kleine mensen in zonde gevallen. Maar dat u aan ons denkt, dat u de wereld zo lief had, dat u uw zoon gaf, tot een volkomen verzoening en tot vrede. Heren, mogen we ons daarover verwonderen. En help ons dan ook, Heren, om te leven bij een open Bijbel. Bij woorden van troost en hoop. Bij woorden van eeuwig leven. Want tot wie zouden we anders gaan dan tot u, de levende God, die woorden van dat eeuwige leven hebt. Heer, als we voor u buigen, dan erkennen we ook dat we u nodig hebben in alles. We zijn zo afhankelijk van u, ook in deze dienst. Heer, geef ons uw zegen, zodat wat we hier beleven vanmorgen zoveel meer is dan een gewoonte om naar de kerk te gaan. Maar dat we echt u mogen ontmoeten. En u heeft dat ook beloofd. U heeft gezegd, waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik zelf in het midden. En dat verwachten we. Dat geloven we met heel ons hart. Daar zien we naar uit. Wat u tot ons spreken wil en dat u werkelijk de eer ontvangt die opwelt uit ons hart. Heere, zegen ons met onverdiende zegeningen als we uw woord gaan lezen. Zegen de kinderen ook straks in het kindermoment en als ze zelf naar hun eigen bijeenkomst gaan. Dat u ze in overvloed zegent zodat de kinderen van de gemeente van jongs af aan u lief hebben. En vertrouwd raken met u en het evangelie. Maar dat u ook hun hart aanraakt, nieuw maakt en denkt aan uw verbond. Zeg ons als we uw woord lezen, dat het echt binnenkomt. Zegen ons in de verkondiging, het spreken, in luisteren. Leid ons door uw Heilige Geest. Heer, mag het binnenkomen, ook als ons leven overhoop ligt. Als we aan het wachten zijn op uitslagen, of als er onderzoeken komen. Of als het heel goed gaat in ons leven, we zo ontzettend gelukkig zijn met alles wat u geeft. Hoe ons leven ook is, met zijn uitdagingen, zijn zegeningen en zorgen. We leggen ons leven in uw hand. Zegen de jongeren. Opdat zij mogen ervaren hoe goed het is om hun hoop op u te stellen. Welke leeftijd we ook hebben. Welke achtergrond we ook hebben. Hier zijn wij, Heren, in uw aanwezigheid. Onze ogen zien op u. Onze verwachting is van u. Ons verlangen is dat u de eer ontvangt. Nu in deze dienst. Bij alle onderdelen van de dienst. Maar ook tot in eeuwigheid. Uw naam zij geprezen. Nu en tot in eeuwigheid. In Jezus' naam. Amen. Het is tijd voor het kindermoment. Ik denk dat de kinderen naar voren komen. Schat ik maar zo in. En het kinderlied.
Zijn. Het is paasfeest vandaag, hè? Het is een feestelijke dag. Jullie zien er ook allemaal best feestelijk uit, vind ik. Misschien wel extra mooie kleren aangetrokken omdat het paasfeest is vandaag. Wie heeft de nieuwe kleren aan toevallig vandaag? Is er iemand die dat heeft? Ja, jij? De nieuwe kleren aan? Mooi hoor. Ziet er mooi uit. Hey, wie van jullie is er wel eens op een begraafplaats geweest? Ja, er zijn er best wel veel, ja. En hoe ziet het er daaruit op die begraafplaats? Is dat mooi of is dat niet zo mooi? Wat vinden jullie ervan? Wat vind jij?
Het is eigenlijk ook best wel mooi. Want je ziet er eigenlijk allemaal stenen waar daaronder dus mensen liggen. Die gestorven zijn.
Klopt, ja. Ziet het eigenlijk best wel een beetje mooi uit? Wil je er ook nog iets over zeggen? Ja.
Ik was een keer een oude baby is nu gestorven en die is naar de hemel. En daar was ik met mijn vader en moeder en met Maaike.
Je vader en moeder en jezelf, ja. En jouw baby is naar de hemel gegaan nu. Ja, mooi. Fijn dat je dat zo vertelt. Ja, op een begraafplaats ziet het er best wel eens mooi uit, hè. Het lijkt wel een beetje een park. Mag ik nog wat zeggen?
Mijn oma is al lang gestorven. En zij is op een begraafplaats die heel ver weg is.
En kom je daar nog wel eens of ben je daar één keertje geweest toen ze begraven is?
Eén keer, denk ik.
Eén keer, hè? Ja. Als het ver weg is, is dat best moeilijk, hè? Soms ga je nog wel eens op bezoek bij iemand die gestorven is. En dan ga je bij het graf langs op de begraafplaats. Dan denk je weer aan degene die overleden is. En vaak ziet zo'n begraafplaats er best mooi uit. Het is best een heel mooi park of een mooie grote tuin. Waarin al die graven liggen. Vaak heel mooi onderhouden met mooie bloemen en bomen. Wij hebben de afgelopen weken nagedacht over tuinen. Hè? Allerlei tuinen in de Bijbel. En de laatste tuin, daar hebben we vorige week al iets over gezien, is eigenlijk een begraafplaats, een begraaftuin, een graftuin. En daar hebben jullie vorige week een filmpje over gezien. Weet jullie dat nog? Dat was een grote rot met een steen die daarvoor gerold werd. En nu gaan we kijken naar hoe dat filmpje verder gaat. Moet je er even goed op letten. Ik heb straks nog een paar vragen. Vonden jullie van deze? Oh, je hebt al een vraag, denk ik.
Eerst was Jezus er niet en toen was Jezus er wel.
Voelt mijn vraag al aankomen, je geeft meteen het antwoord. Goed hoor. Ja, dat klopt. Aan het einde was Jezus er wel bij, hè? En zag je nog een verschil aan het begin en aan het einde? Wie zag er nog een verschil? Gaat het even over iemand anders in het filmpje? Ja.
Maria ging eerst huilen en toen niet.
Klopt, ja. Maria ging eerst huilen en daarna was ze... Nou, erg verbaasd eigenlijk, hè? Je kunt niet goed zien of ze blij was. Ze lijkt heel verbaasd, hè? Dat ze ineens Jezus weer ziet. Ja, dat klopt. En wat vonden jullie van de tuin die je zag? Zag dat er mooi uit? Of, zien we hem nog? Nee, hij is al weg. Zag dat er mooi uit? Of was het een beetje een dorre tuin?
Mooi.
Dat is een mooie tuin, hè? Heel veel bloemen zag je daarin. En er was nog één heel bijzonder ding aan het eind van het filmpje. Want jullie hebben nu 7 filmpjes gezien achter elkaar. En er was één ding helemaal aan het einde. Anders dan bij alle andere filmpjes. Wie weet dat? Dat is een hele moeilijke vraag, hè? Bij alle andere filmpjes gebeurde er iets aan het einde van het filmpje. En dat gebeurde nu niet. Weet jij het?
Jezus is opgestaan.
Dat klopt, Jezus is opgestaan. Dat zie je allemaal bijna aan het einde van het filmpje. Maar er staat een hek voor de tuin. En wat gebeurde er met dat hek steeds aan het einde van het filmpje?
Die ging dicht.
Die ging dicht, ja. En wat gebeurde er aan het einde van dit filmpje? Ging het hek nu ook dicht? Nee, hè? Hij bleef nu openstaan. Dus iedereen mag in de tuin komen. Dat betekent dat iedereen ook bij Jezus mag komen. Die weer is opgestaan. Nou, daar gaan jullie het verhaal straks, dat zal jullie niet verrassen, beneden over horen. En ook over die tuin waarin Jezus begraven was, maar ook weer is opgestaan. We gaan nu eerst het kinderlied over de tuin zingen en daarna mogen jullie naar beneden gaan.
We gaan het Paasevangelie lezen uit Lucas 24. En wij lezen van Lucas 24 de eerste 12 versen. Lucas 24, 1 tot 12. Daar lezen wij het evangelie als volgt. Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold. En toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Ze wisten zich geen raad. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. Ze werden door schrik bevangen en bogen het hoofd. De mannen zeiden tegen hen, waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is hier niet. Hij is uit de dood opgewekt. Herinner je wat hij jullie gezegd heeft toen hij nog in Galilea was? De mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Toen herinnerden ze zich zijn woorden. De vrouwen keerden terug van het graf en gingen aan de elf en aan alle anderen vertellen wat er gebeurd was. Het waren Maria van Magdala, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en nog een aantal andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering over wat er gebeurd was. Tot zover lezen we het evangelie voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van God horen, geloven en daaruit leven. Amen. We gaan nu zingen uit Psalm 56 en daarvan vers 3 en 4 in de nieuwe psalmbereiding. Wij zingen straks na de verkondiging, opwekking 359, De hemel juicht. Dat na de verkondiging en de tekst die centraal zal staan is Lucas 24. En daarvan vooral het stukje vers 5 tot en met 8. Laten we dat stukje nog even lezen. Samen vers 5 tot en met 8 van Lucas 24. Ze werden door schrik bevangen en bogen het hoofd. De mannen zeiden tegen hen, waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is hier niet, hij is uit de dood opgewekt. Herinner je wat hij jullie gezegd heeft toen hij nog in Galilea was? De mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Toen herinnerden ze zich zijn woorden. Lucas 24, vers 5 tot 8. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Je kunt met de beste bedoelingen en met een hart vol liefde zoeken op de verkeerde plek. Wel zoeken, maar zonder dat je op de aanwijzingen gelet hebt. Ja, dat gebeurt thuis toch ook wel eens. Dus je kan het niet vinden. Heb je wel gezocht? Ja, ik heb gezocht. Heb je goed gezocht? Ja, ik heb ook heel goed gezocht. Heb je daar en daar ook gekeken? Nee. Maar dat had ik je juist gezegd. Zo gaat dat soms. Dat je op de aanwijzingen niet let en totaal op een verkeerde plek zoekt. Waarom zoeken jullie de levenden bij de doden, vragen de engelen aan de vrouwen. En ik heb me afgevraagd, doen wij dat ook? Kunnen we dat doen? Kunnen we verkeerd zoeken of op de verkeerde plek zoeken? En er totaal naast zitten. Wel zoeken, want ja, ze zoeken, laten we wel wezen. En ze zoeken met de liefde van hun hart. Maar ze zijn iets ongelooflijk belangrijks vergeten. En dat is te letten op zijn eigen woorden. Ze zochten niet de levenden, ze zochten de doden. De engelen zeiden, maar ben je dan vergeten wat hij heeft gezegd? Hij heeft het zelf gezegd, hij heeft het aangekondigd dat zijn weg door de diepte zou gaan, door de dood heen zelfs. En hij heeft het aangekondigd dat hij niet in de dood zou blijven, maar weer levend zou worden. Jullie zouden hem op paasmorgen moeten verwelkomen. Met vlaggen en een rode loper en met liederen en met palmtakken. Maar in plaats daarvan komen ze in alle vroegte met geurige zalf en olie die ze bereid hadden. En dan kun je merken dat ze nog zo ontzettend van de Heer Jezus hielden. En dat is prachtig. Dat is prachtig. Wat ze willen doen is eigenlijk, als je een begrafenis hebt gehad, dat je even later gaat om te zeggen, nou, het is eigenlijk wel goed dat we de boel eens even netjes maken. En een soort eer betonen. En dan leg je nog wat bloemen bij. En het is natuurlijk allemaal prachtig. Een teken van verbondenheid. En dus, dat gaat nog wat verder als ze zeggen, ja, hij is maar zo in dat graf gelegd. Dat is ook wat. We moeten natuurlijk met die geurige olie komen om echt, nou ja, hem een waardig afscheid te geven. En alles wat we nog aan liefde hebben, gaan we aan Jezus geven. Maar het is wel de dode Jezus. Nee, het zijn geen onverschillige vrouwen. Ze geven hem het beste van hun liefde. Maar ze willen zijn dode lichaam conserveren. Bewaren. En eigenlijk hebben ze helemaal geen verwachting. En daarom zeggen die engelen, zeg eens waarom. Waarom? Ben je de belofte van Pasen vergeten? Ben je het kwijt wat Jezus heeft gezegd? De belofte van Pasen, dat hij de dood zal overwinnen. Dat er licht komt naar de donkere nacht. En nog een keer, kunnen wij dat ook? Kunnen wij de belofte vergeten? Kunnen wij de belofte van Pasen vergeten? En ik vrees eigenlijk maar al te vaak. Zelfs als we de Heer Jezus lief hebben. En net als die vrouwen aan hem verbonden zijn. En misschien wel het beste van onze liefde aan Jezus willen geven. En hem zoeken. Soms denk ik, dan klinkt opeens dat woord van die engel ook tot ons. Wat zoek je de levende bij de doden? Ik bedoel eigenlijk dit, dat je wel bidt. Maar eigenlijk niet met verwachting. Niet met geloof, niet met hoop. En eigenlijk ben je net als die vrouwen dan die met een Jezus uit het verleden leven. Zo van, het is voorbij en we geven hem nog zijn liefde. Jezus, dat is van lang geleden. En dan vergeten we dat hij de levende is. Die werkelijk luistert naar gebeden. Die ons de kracht van zijn opstanding wil geven. Zodat we opstaan in een nieuw leven. Die luistert naar de gebeden die door zijn geest in ons wil wonen. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Hij is dezelfde. Laten wij de levende zoeken zoals hij is, de levende. Want als we de levende zoeken bij de doden, dan bidden we. We hebben de Heer nodig, maar geen verwachting, geen hoop, geen kracht in de gebeden. Je zoekt Jezus alsof hij niet leeft. En daarom is het zo belangrijk dat we vanmorgen stilstaan bij die vraag. Ben je de belofte van Pasen vergeten? Wat betekent het te leven uit de belofte van Pasen? Ben je de belofte van Pasen vergeten? En de route van de preek is dan ongeveer zo. De eerste waar we bij stilstaan is, we kunnen die belofte namelijk erg gemakkelijk vergeten. Maar we worden er liefdevol en indringend aan herinnerd. En dan weten we het weer. Dan weten we het weer en leven we vanuit de belofte van Pasen. Ben je de belofte van Pasen vergeten? Hoe we die makkelijk kunnen vergeten. Maar ook hoe we er liefdevol en indringend weer aan herinnerd worden. En het weer weten. Bewust heb ik het over het woord belofte. Ik had natuurlijk ook kunnen zeggen, ben je het heilsfeit van Pasen vergeten? Dat was ook mooi geweest. Al best gekund. En toch bewuste belofte. En dat heeft ook iets met het eigene van het Lucas-evangelie te maken. Hè? Misschien doe je dat in deze dagen wel, dat je al die vier evangelieën even naast elkaar leest. Hè? Dat lukt ook wel in twee paasdagen, toch? Dan vier hoofdstukken lezen van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En dan zie je inderdaad wat verschillen. Dan kun je heel erg op de feitelijke verschillen gaan letten van de verschillende nadruk en zo. Hoe is het nou precies gegaan? En je zet ze zo naast elkaar. Het is allemaal mooi. Het is echt wel mooi om eens te kijken van wat is nou het eigen punt wat die evangelist wil maken. En volgens mij ligt er bij Lucas 24 de nadruk op het woord van God. Let maar eens op, hier in vers 5 tot en met 8 krijgt dat een nadruk. Je bent het vergeten. Je bent vergeten wat Jezus heeft gezegd. Herinner je, breng het weer te binnen. Denk er even aan terug. En dan staat er in vers 8 zo mooi, ze herinnerden zijn woorden. En als je even later in Lucas naar die hele geschiedenis van de Emmausgangers gaat kijken, is dat toch ook die typische trek van Lucas, de nadruk op het woord. Want dan komt Jezus bij die Emmausgangers wandelen, maar hij had natuurlijk in één keer voor ze kunnen staan. Ik ben het. Maar dat doet hij niet. Hij houdt hun ogen nog even verborgen. Maar hij houdt zich verborgen voor hen. Omdat hij ze eerst gaat inwijden in de schriften. Eerst moeten ze dat woord van God in. En dan ontdekken ze hem in het breken van het brood. Prachtig hoe dat uitgelegd wordt. Had hij direct gezegd, ik ben het. Was het natuurlijk heel vreugdevol geweest. Maar hij moet ze eerst vertellen, je kunt zo traag van hart zijn, zo vol onbegrip. Bedenk toch eens wat er in de schriften, in het Oude Testament al over mij geschreven staat. De weg die ik ging, die moest ik gaan. En hij moest lijden en sterven en hij moest de dood overwonnen. En dat is een belangrijke trek dat we naar de woorden van God moeten luisteren. Want kijk, als Lucas het opschrijft, dan schrijft hij dat voor de kerk die leeft bij woord en geest. De kerk die niet letterlijk, ja het zou kunnen, maar niet zo vaak, hè, een visioen van Jezus leeft. Maar de verkondiging van dat evangelie gaat door de wereld. En de Heilige Geest, die gebruikt dat woord om ons ogen te openen, om ons hart te openen. En daarom legt Lucas zoveel nadruk erop. Zelfs in dat paasevangelie. Let op de belofte. Let op het woord van God. Let op de belofte van Pasen. Want die belofte van Pasen moeten ook wij nu in 2025 niet vergeten. We moeten leven bij zijn woorden. En die vrouwen van het evangelie, die zijn dat kwijt. Overigens, die mannen helemaal. Die liggen nog steeds met hun hoofd onder een kussen, denk ik. Die zijn niet op onderweg gegaan. Die laten het helemaal afweten. Die hebben helemaal geen verwachtingen. En als die vrouwen dan terugkomen, dan kunnen ze weinig anders zeggen dan het is kletspraat. Nou, het duurt wel lang voordat de woorden van Jezus weer bij hen binnenkomen. Maar tegen die vrouwen zeggen die engelen, hij heeft het gezegd. Hij heeft het wel 3 keer gezegd dat hij moest lijden en sterven en opstaan. Waarom ben je dat vergeten? Maar het was niet echt binnengekomen. Dat is het punt als we het vergeten. Het zit er wel ergens in. Maar we kunnen het niet echt vastpakken. En trouwens, in onderwijs geldt dat ook. Als je die keren leest dat de Heer Jezus vertelt dat hij moet gaan lijden en sterven. En dat hij zal opstaan. Dan staat er steeds bij, ze begrepen het niet. Het kwam niet binnen. Zo werkt dat in ons brein. Hè? We filteren uit. Wat ons aanspreekt en wat bij onze schema's past, dat pakken we goed op. En als er iets klinkt wat ons een beetje ongemakkelijk is, dan glijdt het er ook heel makkelijk uit. En zo hadden ze hun eigen ideeën over de Heer Jezus. En tot diep, eigenlijk heel de Leidensweek, hebben ze geen idee gehad wat hij aan het doen was. En nou ligt hij daar in het graf en het is allemaal voorbij. En wat een triestheid en wat een verdriet. En je kunt het je allemaal voorstellen. En ergens straks herinneren zij het zich weer. Het zit erin. Maar het had geen plek gekregen. Hun meester verworpen, gekruist, gestorven. Hun machtige heiland die liep over water. Die zieke genas. Die doden opwekte. En nu is die gestorven. Het kan niet. En het past niet. En de belofte die glijdt weg. Het zit wel ergens in hun hoofd, maar ze zijn het kwijt. En toch klinkt er verbazing in de woorden van de engelen. Waarom? Wat doen jullie nou hier? Wat kom je nou doen? Hoe kan het nou dat je de levende hier zoekt? Denk je nou werkelijk dat hij hier nog steeds in het graf ligt? Terwijl hij dat allemaal gezegd heeft? Zijn het verwijtende woorden? Ik hoor er eigenlijk ook heel veel vreugde in. Hij is hier niet. Hij is uit de dood opgewekt. Je hoeft hier niet te zijn. Hij is de leven. Hij is toch de opstanding en het leven. Als hij dat gezegd heeft, dan heeft hij dat toch niet voor niets gezegd. En hoe moeilijk het ook is dat je dat vatten kan, zijn woord is waar. Hij maakt altijd zijn woord waar. En ik denk zelf dan, ja, ik begrijp die vrouwen wel hoor. En ik ga me ook niet boven die mannen die nog thuisgebleven zijn verheffen. Je zult het maar meegemaakt hebben. En dat je dat ziet, dat moet verschrikkelijk voor hen zijn geweest. Ze zien hoe Jezus zich overgeeft en wordt gebonden en bespot en verraden en verloochend en geslagen en gegezeld. En hij draagt het onrecht en hij laat het allemaal gebeuren en dan gaat hij naar het kruis. En ze hebben dat op afstand meegemaakt. En hun hoop is weggezakt, kapotgevallen. Je kunt het allemaal begrijpen. Je kunt het allemaal begrijpen. En als ik een beetje kwaad wil, dan kan ik mijn eigen ongeloof ook wel begrijpen. Maar die engel zegt, wat ben je nou aan het doen? Waarom zoek je de levende bij de doden? En later zegt de Heer Jezus tegen die Emmausgangers, die je ook heel goed kan begrijpen, dat ze het opgeven in Jeruzalem en zeggen, wat hebben we hier nog te zoeken? We kunnen net zo goed naar Emmaus gaan. Dit was het dan, hoofdstuk dicht. We praten nog over, we verwerken het verdriet. Want dan zegt tegen Jezus, onverstandige, waar ben je toch hard van? Waar ben je toch hard leers, zegt hij dan eigenlijk. Traag van hart, dat zijn we als we de belofte van Pasen vergeten. Hij zegt, je kunt er heel veel begrip voor hebben, maar die boodschappers van God, die leggen de vinger bij ons ongeloof en zegt, wat ben je nu aan het doen? Wat ben je aan het doen als je zorgen maakt zonder de levende Jezus? Wat ben je nu aan het doen als je denkt dat de dood nog steeds alle macht heeft, al leven we in een gebroken wereld? Waar is de levende? Je kunt dus in het donker tasten, niet omdat God je weinig licht geeft, maar omdat je de belofte van Pasen vergeet. En dat het woord van God soms het ene oor in en het andere weer uitgaat, omdat het eigenlijk niet past in je schema's. En het eigenlijk te mooi is om waar te zijn, is dat het? Om te groot is. Wat is het om te leven bij Gods beloften? Anders leef je in verwarring. Zoiets zoals vers 4 zegt, ze wisten zich geen raad. Dat, we kunnen het niet plaatsen. Je mist wat God aan het doen is. Maar dan komen we bij het tweede, die liefdevolle, geduldige en indringende herinneringen. Want die engelen, het worden gewoon mannen genoemd, boodschappers van God. Ja, waarom zijn ze daar? Om die vrouwen op te wachten? Ja, ik denk het wel, eigenlijk. Om hen te vertellen dat Jezus leeft. Ja, natuurlijk ook. Maar het aparte is, ik denk echt dat ze vanuit de hemel een speciale opdracht hebben meegekregen. Je moet, als die vrouwen zo komen, moet je ze vooral vertellen dat ze iets vergeten hebben. En dat die belofte, dat die echt waar is. En dat waar die belofte vergeten wordt en wegzakt en je mist de troost en de vreugde van de belofte, dat die er echt wel is. Niet alleen voor die paasmorgen, maar ook voor volgend jaar. En ook voor over 2 jaar, als je de wereld ingaat, het evangelie te verkondigen, je krijgt de wind van voren, dan ook. En ook later in de eeuwen, ook dan. De belofte van Pasen moet weer binnenkomen. Het is geduldig en indringend, want zo is de Heer. Hij confronteert ze met hun vergeetachtigheid, hun ongelovige vergeetachtigheid. Maar hij doet dat op zo'n milde manier. De engelen zeggen, vers 6, hij is hier niet, hij is uit de dood opgewekt. Herinner je wat hij jullie gezegd heeft toen hij nog in Galilea was. Weet je het nog? Breng het eens weer te binnen. Want jullie hebben het wel gehoord. En ergens ook onthouden. Maar bijzonder is dat, hè? Zo gaat dat. Dan denk je, dat wist ik echt niet. En als een ander het zegt, dan denk je, oh, ja inderdaad. Gek is dat, hè? Dat kan er echt in zitten. Maar je kunt er niet bij. Het functioneert niet, het helpt niet. Totdat een ander zegt, hey, weet je het nog? En opeens, ach, zwaar ook. En ze zeggen het erbij. Om het je te helpen herinneren. Zegt hij van nou, kom er zelf van mee. Nee, dit heeft hij gezegd. De mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaar. Ze moest gekruisigd worden op de derde dag opstaan. Dat moet, weet je het nog? En ze staan daar. En opeens komt het binnen. Zie je? Die engelen moeten de vrouwen herinneren aan de belofte. Die zat erin. Maar die lag te slapen in hun hoofd en in hun hart. Je weet het wel. Maar je leeft er niet uit. Je hebt er niet de troost van. En doet de Heer dat ook bij ons? Nou, ik zou denken van wel. En laten we alleen nog maar eens even elke zondag nemen. Elke zondag is opstandingsdag. Elke zondag. Elke zondag komen wij elkaar omwille van de levende Heer. Elke zondag klinkt die herinnering. Ben je het vergeten deze week? Ben je vergeten dat hij leeft? Ben je vergeten dat hij de toekomst heeft? Ben je vergeten dat hij erboven staat? Kun je het weer herinneren? Die belofte van Pasen, dat hij leeft. En omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. En dan kom je 's morgens vanuit de drukte van het leven soms. Of vanuit de moeite van het leven. Vanuit de gebrokenheid van het leven. Vanuit de lastige situaties, de struggles en soms de moedeloosheid. Om weer te horen over de levensvorst. Die leeft in alle eeuwigheid. Die de dood kort en klein geslagen heeft. Die niet in het graf gebleven is. Als Johannes hem ziet in dat visioen in Openbaring 1. Als hij te horen krijgt dat in die weerbarstige wereld er maar één is die regeert. En als de eeuwen zich voortwentelen dan tot op de dag van Jezus Christus. Dan ziet hij daar de Heer Jezus die zegt. Ik ben dood geweest. En zie, ik leef tot in alle eeuwigheid. En daar valt Johannes voor hem neer. Wat is dat een troostrijk moment geweest. Als die levende dan de hand, zijn rechterhand op Johannes legt. En zegt, en je mag het weten. Te midden van alle stormen en vervolging en moedeloosheid van het leven. Hij is dood geweest. En hij leeft in alle eeuwigheid. Dat horen we dan steeds weer. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Alles is voldaan. Wat een geduldige herinnering. Telkens weer, vergeet het niet. Telkens als je in de kerk komt, telkens als je thuis de Bijbel opendoet. En dat moeten we dan ook doen. Leven bij een open Bijbel. Telkens opnieuw leven bij die belofte van Pasen. Hebben we elke keer weer nodig dan? Elke keer weer, want we zijn zo vergeetachtig als het maar kan. Elke keer weer. De belofte van Pasen. Wat betekent dat nu voor ons? Wat betekent het als je het weer weet? Nou, kijk maar wat het voor die vrouwen betekent. Dan staat er, zij herinnerden zich zijn woorden. En daar moet je even bij stilstaan. Wat is dat voor moment geweest? Dan sta je daar met je geurige olie om een lichaam van een dode Jezus te zalven. Dan ben je daar gekomen en het leven klopt. En het was uiterst verdrietig. Het was ontzettend verdrietig. Maar ze zeiden, het is het enige wat we nog kunnen doen. Het is het enige wat we nog kunnen doen. En dat doen we dan en dan gaan we straks naar huis en hopelijk helpt het wat bij de verwerking. En dan kom je daar en is die steen weg, daar gaat je wereldbeeld. Is die steen weg, denk je ook dit nog, wat is dit, wat is dit? Totaal in verwarring, 2 engelen. En dan, een minuutje later, herinneren ze zich. De wat er dan gebeurt, dan is alles anders. Alles wordt anders. En jij heeft het gezegd. O, heerlijk, wat een troost. Wat verandert er dan veel? Ze hebben Jezus nog niet eens zelf ontmoet. Maar hier gaat het licht van Pasen over ze op. Hij leeft. Hij leeft. Het is onbevattelijk. Maar het is echt waar. Het is werkelijk waar. Licht in de duisternis. Hoop in moedeloosheid. Troost in verdriet. Leven te midden van de dood. Alles komt in een ander licht te staan. Heel die week waar ze geen raad meer weten. Die Goede Vrijdag is opeens een Goede Vrijdag geworden. Er valt opeens licht van Pasen overheen. Over die kruiswoorden van de Heer Jezus. Over die verlatenheid. Over het is volbracht. En nu is het Pasen geworden. Het kruis was geen fiasco. Maar het plan van God. Hij is niet de verlorene. Hij is de leeuw uit de stam van Juda. De koning op de troon. De vorst van het leven. Pasen zet alles om. Zie je alles opklaren in het leven van deze vrouw? Er ligt opeens een heel leven voor hen. Een leven met die Jezus waar ze zo ontzettend van houden. En dat wonder van Pasen in het leven van deze vrouwen. Die ongelooflijke vreugde. Die nieuwe hoop. Die ligt nu klaar voor ons vandaag. Daarom vieren we Pasen en we doen het met niks minder dan dat. Echt waar. Want de Heer herinnert ons, jou, u en mij eraan. Vergeet niet dat ik mijn belofte heb waargemaakt. Al leek het zo ontzettend onmogelijk. Vergeet niet eens wat verder te kijken dan je neus lang is in dit leven. Omdat wat je ziet een wereld in de dood is. En nu moet je de levende zoeken, niet bij de doden. Niet in een grijs verleden, hoe fraai ook. Waar je best wel veel mee op kunt hebben. Maar zoek hem die leeft. Wie is Jezus in uw en jouw leven? Hoe ver weg is hij? Hoe dichtbij wil hij zijn? Wij moeten niet vergeten. Maar herinneren dat hij overwonnen heeft. Hij heeft de wereld overwonnen. Hij heeft de dood overwonnen. Hij leeft. Hij is het lam van God wat staat als geslacht waarvan Openbaringen 5 zegt. Hij heeft de boekrol met alle zegels in handen gekregen. Hij ontrolt die tot op de jongste dag. Hij heeft de toekomst. Het lam van God maakt het verschil. En of dat verschil maakt in ons leven. Want wat is de belofte van Pasen voor ons dan? Wat is de belofte van Pasen? De belofte van Pasen is dat hij de levende is die zijn volbrachte werk uitdeelt. Dat voor wie gelooft, na de nacht van strijd en zorgen de dag zal aanbreken. De belofte van Pasen is dat je hem werkelijk kan kennen. En de kracht van zijn opstanding, zoals de apostel Paulus zegt in Filippenzen 3, of dat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat wil zeggen, Jezus leeft en ik met hem. Ik hoef niet meer verder in een leven wat getekend is door oudheid. En zonde. En dood. Het heeft niet het laatste woord. Ook nu, ook ik zelf mag opstaan in een nieuw leven. Ik hoef niet meer verder in die verslaving. Ik hoef niet meer verder in de machten. Die me naar beneden trekken. In mijn angsten. Ik mag zien op Jezus, de levende. Hij is de levende redder tot wie je de toevlucht mag nemen. Die je vriend wil zijn. Die je troosten wil. Die je hoop wil geven. De belofte van Pasen is dat eens alle gebrokenheid voorbij is. Dat als we hier nog midden in de dood leven. Dat de toekomst zeker is. Zeker. De belofte van Pasen. Maar moet je niet vergeten, zeggen die mannen van God tegen ons. Zoals de apostel Paulus dat tegen Timotheus zegt. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Ook in deze tijd van crisis. van dreiging en van noodpakketten en van oorlog of cyberattacks en handelsoorlogen en globale instabiliteit en oorlogen aan de grens van Europa en wereldwijd. Bedenk maar, hij is de levende. En omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Hij is onze Heer, onze Redder, onze Heiland, onze Koning. De Heer is waarlijk opgestaan. Dat is niet alleen een feit. Het is ook een belofte. Ook voor nu en de toekomst. Halleluja. Amen. We willen samen bidden en danken. Heere, tot u willen we komen, de levende God en u, Heer Jezus Christus, die dood geweest bent en leeft tot in alle eeuwigheid. We kunnen nooit zo diep wegzinken of u bent daar geweest. Maar u laat ons ook zien, ja, u heeft het zelfs gedaan, ook voor ons, dat u daar niet gebleven bent. De nieuwe dag brak aan. Een nieuwe dag voor heel de wereld, ook voor deze vrouwen bij het graf. Wat een vreugde moeten door hun harten gestroomd zijn toen ze uw woorden weer herinneren. En Heere, mag dat voor ons ook zo zijn. U heeft het ook voor ons weggelegd, dat we de belofte van Pasen, de belofte dat u leeft en dat u leven geeft, dat u ons leven vernieuwt, dat die waarheid en werkelijkheid in ons leven is. Heer, u kent ons. Hoe we misschien te struggelen hebben met oudheid in ons leven. Dat we soms zo vast kunnen zitten aan dingen. Maar Heer, daarom strekken wij ons uit naar de kracht van uw opstanding. Dat u ook de macht in ons leven breekt van moedeloosheid, somberte, zwartheid, gebondenheid, verslaving. Heer, breek het. En mag in de moeite van het leven die belofte als een hoopvol baken staan in ons leven. Dat we ons niet hoeven te oriënteren op de zorgen van het leven, politieke instabiliteit, wereldwijde zorgen, crises. Maar hoe dan ook, dat we weten mogen dat u regeert boven alles uit. En dat het goed komt. Omdat het Pasen is geworden. En omdat eens die dag zal aanbreken. Dat de dood verslonden zal zijn tot overwinning. En dat u leeft tot in eeuwigheid. En wij met u. Heer, mag dat onze hoop zijn. Dat we ons zo uitstrekken naar die nieuwe morgen. Ja, dat die nu al stralen laat vallen over ons leven. Dat de morgen, de blinkende morgenster, nu al opgaat in ons hart. En eens volledig. Heer, wij bidden voor een ieder die dat moeilijk mee kan maken. Die nog erg zoekend is naar wie u wil zijn voor hem of haar. En we bidden, Heer, mag er zicht komen op u. Werk met uw geest. Breng verder in het geloof, Heer. Breng tot overgave. We bidden voor een ieder die, voor wie Pasen zo hoog gestemd is, dat ze er niet bij kunnen als er misschien depressie in het leven is. Of andere moeite, waardoor ja, die woorden op een andere manier of vergeten worden of wij de kracht zo moeilijk uit kunnen halen. Hou ons dan ook als de levensvorst vast, Heer. Mag er dan ook weer licht vallen over een donker bestaan. Wees ons in alles nabij. Geef ook vrede in deze wereld waar zoveel onvrede is, waar oorlogen woeden, soms ook hele vergeten oorlogen op het Afrikaanse continent. Waar zoveel mensen op de vlucht zijn, van honger en dorst omkomen. Heere, ontfermt u zich. Heere, mag het werkelijk de volle doorbraak van Pasen worden. Als de aarde vol zal zijn van vrede en gerechtigheid. En help ons dan, Heere, als kinderen van Pasen te leven. De tijd die u ons hier op deze wereld geeft. Dat was vredestichtersleven, hoopbrengers, wegwijzers naar u, de vorst van het leven. Heere, zegen uw kerk en koninkrijk wereldwijd, ook op deze dag, overal waar Pasen gevierd wordt. Hier in deze stad, in ons land, wereldwijd, op elk continent, mag het een heerlijke dag zijn vandaag. En geef, Heer, dat er velen bijkomen die de knieën voor u buigen en gaan belijden dat u de Heer bent. Heer, we hebben u in alles nodig en we willen u danken en prijzen. Waar hebben we het aan verdiend? Als we naar onszelf kijken, aan niets. Maar er heeft een kruis gestaan op Golgotha en alles is volbracht en Pasen is het bewijs. Dat u het ook zegt, Vader in de hemel, ja het is genoeg. Nu breekt de nieuwe morgen aan. U willen wij erkennen en aanbidden. Heere, zegen ons verder op deze zondag. Geef goede ontmoetingen waar we dat hebben als het stil is in ons leven, misschien eenzaam. Wees u daar bijzonder nabij. En zegen ons ook in de dienst van vanmiddag. Zo leggen we voor u neer, met verwachting en dankbaarheid en geloof en aanbidding. In Jezus' naam. Amen. U krijgt de gelegenheid, de Heer, ook met uw gaven te dienen. En waarschijnlijk, u ziet al waar dat voor is.
wil met jullie een zegengebed doen over onze gaven. Heer onze God, van u is de grootheid en de kracht. Ja, alles wat in de hemel en op aarde is. Wij loven u en prijzen uw heerlijke naam. Wie toch zijn wij dat wij in staat zouden zijn om deze gaven vrijwillig te schenken? Het komt allemaal van u en wij geven het u uit uw hand. Mogen al onze gaven tekenen worden van onze dankbaarheid en meewerken ten goede aan de voltooiing van uw koninkrijk door Jezus Christus onze Heer. Amen.
Gemeente, bewaar het woord. Ontvang met biddende harte Gods zegen. Ga dan heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.